Chag Sameach voor iedereen die hier zit op deze bijzondere Shabbat. Wij mogen Shabbat vieren vandaag, maar ook Shushan Purim. En Purim houdt in dat er het woord Poer daarin verborgen zit. En Poer is een Assyrisch woord en het betekent lot. Het lotwerpen. Haman, mogen zijn naam uitgewist worden, heeft letterlijk het lot geworpen en het lot viel op de 13e van de maand Adar. En dat was de dag dat hij in gedachten had om ons volk uit te moorden. Maar God heeft wat anders gedaan. Hij heeft het lot omgewisseld. En eigenlijk de straf die hij in gedachten had voor ons volk op Haman, mogen zijn naam uitgewist worden, uitgevoerd. Maar deze week hebben we natuurlijk ook nog officieel een lezing die we uit de Torah zouden moeten voorlezen. Vandaag hebben we de Esterrol gelezen. En de lezing van vandaag gaat over de Kohen, de priester, die zijn gewaad toegereikt krijgt. Heilige kleding met bepaalde attributen die opmerkelijk zijn. De Kohanim, de priesters, waren aangewezen voor een bijzondere taak. En die taak was eigenlijk bestemd voor het hele volk Israël. Want wij zijn een volk van priesters. Maar omdat niet het hele volk die priesterambt kon uitvoeren, koos Hashem daar God een stam voor. En dat was de stam Levi. En onder de Levieten waren weer de Aaronieten, degene die afstamden van Aaron. En die werden de priesters genoemd. Dat kunnen we lezen in het boek Exodus, Shemot. De lezing van vandaag begint met de gedachte uit het boek Exodus dat God zegt: je moet zuivere olijfolie apart zetten voor de menorah. En de menorah, het licht, de kandelaar, moet 24 uur per dag branden. En de priesters zijn daarvoor aangewezen om dat te doen, de koningin. Maar de priesters waren nog niet gewijd. Bijzonder, zou je zeggen. God geeft al een opdracht voor de priesters, terwijl de priesters nog niet gewijd zijn. Even stilstaand bij de menorah. Wat is de menorah? Waarom is dat zo'n bijzonder voorwerp? De menorah is niet zomaar een kandelaar, maar heeft 7 armen. 7 is het getal van het sluiten van een verbond. 6 scheppingsdagen, de 7e dag is het rust. 7 is het getal van het woord zwaard. Dus ook bescherming. En als wij een menorah in huis hebben, dan mag dat bij ons volgens de Sefer HaGinuch, een rabbijnse bron, iets omhoog brengen. En dat is namelijk het gevoel van vrezen voor God. De menorah moet bij ons doen beseffen, letterlijk een lichtje doen branden, dat God heilig is. En daarom stond de menorah ook voor het punt van het Kodesh HaKodeshim, het heilige de heilige. Voordat de hoge priester het heilige de heilige inging, zag hij die menorah. En zag hij eigenlijk: God is heilig. God is goed. God is niet alleen het verbond, de verbondsgod, maar hij is ook de God van het zwaard. Met andere woorden, als je onheilig leeft en als priester onheilig functioneert, dus gewoon in je joggingbroek, hij heeft heilige kleding, dat heilige de heilige binnengaat, dan komt God met dat zwaard. Maar God is toch liefdevol? Dat hoort dan in mijn achterhoofd. Hij is liefdevol, maar hij is ook een heilig God. En daarom zegt God: wees heilig, want ik ben heilig. Dat is wat hij zegt. Hij zegt niet: wees lief, want ik ben lief. Wees goed, want ik ben goed. Zegt hij ook. Maar hij zegt heel duidelijk in de Torah: wees heilig, want ik ben heilig. En dat was de boodschap van de menorah naar de priesters toe. Wees heilig, want ik ben heilig. Want ik ben God van het verbond. Maar ik ben ook een God van Sheva, van het zwaard. Maar goed, de priesters waren nog niet gewijd en ze kregen wel de opdracht om die menorah aan te steken. Daarom begint het hoofdstuk daarop met het volgende. Laat je broer Aaron en zijn zonen, Nadab, Avihu, Eleazar en Itamar, bij je komen. Hen heb ik uitgekozen onder de Bnei Israël om mij als Kohen te dienen. God bevestigt hier eigenlijk van jullie zijn degene en ik geef jullie daarbij ook bedrijfskleding. Ik ga het een beetje zo zeggen vandaag. Bedrijfskleding. Bijzondere kleding, anders dan anders, heel uitgebreid. En zonder die kleding mag je eigenlijk niet in mijn heiligdom treden. En je moet het eigenlijk zo zien als een politieagent in zijn spijkerbroekje en zijn blouseje buiten loopt en hij zegt, hey, wat doe jij daar? Waar ben je mee bezig? Mag niet. Waar, wie ben jij dan? Waarom zeg je dit tegen mij? Maar als de politie zijn politiepak aan heeft en hij zegt dat, dan denk je, oh, dat is een politie. Ik zal het wel even luisteren naar die man. Kleding is heel belangrijk. En God heeft bijzonder voor de priesters kleding uitgekozen die heel uitgebreid worden beschreven in de lezing van deze week uit de Torah. Big Day Kodesh, heilige kleding. En twee elementen wil ik daar eigenlijk uithalen. De eerste is de ephod, in het Aramees ephoda. En de ephod is de borstplaat waar de 12 stammen van Israël in stenen op vertegenwoordigd werden. En de namen van iedere stam werden daarop vertegenwoordigd. En de ketafot, dat zijn de schouderstukken met erop de Avnei Shoshan. En dat waren de schouderstukken waar ook stenen op zaten. En waar op de ene schouder 6 stammen stonden. En op de andere schouder 6, de andere helft van de stammen. Dus in totaal 12. Dus zowel de ephod als de schouderstukken vertegenwoordigden de stammen van Israël. En over de ketafot, de schouderstukken, staat geschreven in Exodus, in Shemot 28, vers 12. Wanneer Aaron voor Hashem, voor God, verschijnt en de namen van de Bnei Israël, de kinderen van Israël, op zijn schouders ziet, zal Hashem aan de Bnei Israël herinnerd worden. Hashem kijkt van de hemel naar beneden, hij ziet de 12 stammen van Israël op de schouder van de priester. En hij wordt herinnerd aan Israël. Die ephod, die borstplaat zo gezegd, die zat op het borst van de kohen, van de priester. Die kon de priester zien. Die kon die voelen. En dat het feit dat hij op zijn borst zat, op zijn hart zat, betekende dat God herinnerd werd aan de 12 stammen. Maar dat ook bij alles wat hij deed, de priester, hij Israël op zijn hart moest dragen. Hij moest niet alleen bezig zijn om verzoening te doen. Hij deed het niet voor zichzelf. In eerste instantie wel, anders mocht hij niet naar binnen. Maar hij deed het voor het volk Israël. Zijn verzoening die hij deed was voor het volk Israël. De offers die hij bracht. Maar ook hoe een priester leefde was ter voorbeeld voor het volk Israël. Dus hij moest één ding beseffen. Ik heb de ketevot. God kijkt met mij mee. Alles wat ik doe, die menorah, die herinnering, wordt bij God opgeschreven. En ik mag niet voor mijzelf werken, want ik moet het niet doen voor mezelf, maar voor het volk. Interessant is dat wij hierbij moeten beseffen wat er bijvoorbeeld in Malachi staat geschreven. Malachi, boodschapper, hoofdstuk 1 vers 9 staat geschreven over de priesters, over hoe zij offers brengen, dat dat niet op een heilige manier gebeurt, dat zij lammeren brachten die onkosher waren, met gebroken pootjes of met een aandoening, dat God zegt over de priesters, dit alles gebeurt door jullie toedoen, zou hij zijn volk nu goedgezind zijn? Met andere woorden, als de priesters, de kohanim, onkosher functioneerden, met hun joggingbroek het heilige der heiligen binnenkwamen, dan werd er niet de koaniem alleen daarvoor gestraft, maar het hele volk had daar nadeel van. Als de priesters onheilig waren, had dat effect op het volk. Waarom? Zij moesten door middel van die efod Israël niet vergeten. Zij moesten zeggen, dat lammetje wat je daar brengt, lees het maar eens in hoofdstuk 1 en 2 van Maleachi, is niet kosher, ik kan geen offer brengen. En letterlijk staat het geschreven dat ze zeiden, dat vindt God niet erg. Dat is niet erg, dat vindt hij wel goed. Zie je de samenhang van het zijn van een kohen, een priester, het uitvoeren van je taak, maar tevens het effect daarvan op het volk Israël. We zien op het moment dat de priesters, en straks begrijp je waarom ik dit allemaal vertel, op het moment dat de priesters niet functioneerden, gingen de Bnei Israël, de kinderen van Israël, de Baalim, de Baalgoden aanbidden. Zij hebben, ons volk heeft, en dat hebben ze ook in opgave gevonden, kinderen geofferd aan de Baal. Waarom? De priesters functioneerden niet. Zij gaven geen goed voorbeeld. En we hebben profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En wat doen zij bij Israël? Zij doen het volgende. Eerst naar het tienstammenrijk. Bekeer jullie, doet de Shuva, anders zullen jullie in ballingschap terechtkomen. God zal jullie meevoeren met de vijand. Ha, ha, ha. En het gebeurde. Daarna ging hij naar Jehuda. Het bovenste gedeelte van Israël. Bekeer jullie, doet de Shuva, anders zal God jullie straffen. We blijven de Baal aanbidden. We luisteren niet naar de profeten. Allemaal doordat de priesters, de Kohanim, Israël niet goed op hun hart hadden gedragen en beseft hadden wat het effect was van hun gedrag. Ook Jehuda kwam in ballingschap terecht. En dan komen we in één keer bij het verhaal van Esther. Dus wat is de connectie tussen de lezing van vandaag en de geschiedenis van Esther? Dat is het effect van dysfunctioneren binnen het Koninkrijk van God. Namelijk dat dat gevolgen kan hebben voor een hele gemeenschap. Rav Shaul, Rabbi Paulus, zegt het volgende: als één lid leidt, leiden alle leden. Als één lid blij is, zijn we alle blij, enzovoort. Je bent geen individu, we zijn allemaal aan elkaar verbonden. Als ik niet goed functioneer, mag ik hier niet staan. Als er dingen zijn die in de weg staan tussen mij en God, van grote aard zo gezegd, kan ik deze functie niet uitvoeren. Dus we hadden het over de profeten Jesaja, Jeremia, Jegeskiel, Ezekiel. Zij waarschuwden Israël. En nu het verhaal van Esther. Het einde van de galoet, van de verstrooiing was daar. God heeft door de profeet Daniel gesproken dat deze verstrooiing 70 jaar zal duren. En die 70 jaar was bijna voorbij. En we weten het verhaal van Esther. En Esther, wat Mordechai ook mag zeggen, misschien ben je niet voor niets in deze tijd koningin geworden, die neemt haar taak heel serieus en zij durft naar de koning Ahasveros toe te stappen met het besef dat ze kan sterven, want de koning, als die zijn scepter niet toewees aan degene die voor haar stond, moest vermoord worden. Dat mocht eigenlijk niet. En overigens, Ahasveros is weer een Assyrisch woord. En het woord Rosh zit daarin, wat we ook vanuit het Hebreeuws kennen. En dat betekent het eigenlijk, ik zal het eens even vrij vertalen, opperhoofd. Het hoogste hoofd, koning der koningen. Zo werd Ahasveros benoemd. Het allerhoogste hoofd. Er staat natuurlijk één iemand boven, dat is God. God is het allerhoogste hoofd. Sterker nog, God wijst iedere overheid aan. Ook onze overheid in Nederland. Ook die van Duitsland. Ook die van Amerika. Wij kunnen daar van alles over zeggen en vinden, maar dat heeft God besloten. En Ahasveros was aangewezen, waarom? Omdat Israël niet luisterde op dat moment. En ze mee heeft genomen, althans zijn voorganger, naar Babylon, naar Babel bedoel ik. En van daaruit in ballingschap zijn gekomen. Profeten Zecharia, Nehemia, Ezra en nog meerdere profeten konden alleen maar zeggen wat ze hebben gezegd door datgene wat Esther heeft gedaan. Weinig mensen beseffen dat het handelen van Esther letterlijk in het midden ligt van het hele verhaal van Jesaja, Jeremia en Ezekiel en alle profeten die daarna komen. Als Esther niet gedaan had wat ze heeft gedaan, had gedaan, was de geschiedenis heel anders verlopen. Was de terugkeer van Israël naar vanuit Babylon naar Israël niet gebeurd. Haar handelen had heel veel effect. En waarom had haar handelen zoveel effect? Zij roept op, ga bidden en ga vasten. Zij roept op, ik ga dat doen met mijn dienstmeisje. Zij roept op, doe dat in iedere stad waar Joden wonen. Ga naar God toe, hij zal ons, daarom is hij de onzichtbare persoon in het Megillat Esther. Hij wordt niet genoemd, maar hij wordt wel aangewezen. Ga naar God toe en vraag hem voor verlossing. In buitenbijbelse bronnen staat dat Mordechai heeft gebeden. Ik zal het gebed niet opnoemen. Maar Esther heeft ook gebeden. Het gebed staat ook opgeschreven. En wat Esther zegt in dat gebed is het volgende. Wij echter hebben tegen u gezondigd. En u hebt ons aan onze vijanden overgeleverd. Omdat wij hun goden geëerd hebben. Waarom is dit zo bijzonder? Esther zegt. Beleid. Hier, wat ons volk in de tijd van Ezekiel, in de tijd van Jesaja, in de tijd van Jeremia fout hebben gedaan. Wij zijn andere goden gaan aanbidden. Wij hebben onze kinderen geofferd aan de Baalim. We hebben dat allemaal gedaan. En daarom zijn we in ballingschap toen de tijd terechtgekomen. En nu nog, het feit dat wij hier nu in Nederland wonen en verder in andere landen wonen, heeft te maken met onze ongehoorzaamheid aan God. En Esther durft het volgende gewoon uit te spreken. Wij zijn nu in deze situatie met Haman, mogen zijn naam uitgewist worden, Amalek, omdat wij gezondigd hebben en die andere goden zijn aan willen. Wat voor effect zal het gehad hebben in de hemelse gewesten? Waarom had haar houding zoveel effect? Hierdoor. Zij durfde te benoemen wat er aan de hand was. Niet red ons, en dat is verlossing. Verlossing is niet red mij, help mij, want ik heb het nu moeilijk. Nee, wat is er aan de hand? Waardoor kom je in zo'n situatie? Overigens, de andere kant van de verstrooiing, van de verspreiding van de Joden over deze wereld, de Galut, is dat als er aan één kant een vijand is, dat er aan de andere kant verlossing is. Met andere woorden, een vijand kan niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Als hier vrede is voor de Joden en er een andere plaats Joden worden aangevallen, kunnen wij in ieder geval nog overleven. Dat is volgens onze wijze weer de zegen die uit de Galut voorkomt. Dus Hadassa, haar Brilse naam, beleed dat Avodah Zarah, afgoderij, de bron was van de ellende waar ons volk nu in zat. Netanja haalde het aan, ons volk werd niet besneden in Babel. Ons volk leefde onder moeilijke omstandigheden. Ons volk sprak geen Hebreeuws meer. Ons volk had geen tempel meer. Maar wat wel gebeurd is in Babel is het volgende. De synagogen zijn daar ontstaan. De synagogen zoals wij die nu hier kennen en waar we nu in aanwezig zijn, zijn ontstaan in Babel. in Babylonië. Om toch een samenkomst te hebben, om toch bij elkaar te kunnen komen, om toch met elkaar God te kunnen dienen. De Aramese taal in het Jodendom is gekomen door deze situatie dat we in Babylonië hebben gewoond. Veel geschriften in het Jodendom zijn in het Aramees, waaronder ongeveer de helft van de Talmud. Het boek Daniel is voor de helft in het Aramees. Hoofdstukken van Jesaja zijn in het Aramees. Sterker nog, de Hebreeuwse letters die wij Hebreeuws noemen zijn eigenlijk Aramese letters. Want Aramees schrift is anders dan het oude Hebreeuws. Het heeft dus een zeer grote invloed gehad. En dat zien we ook bij het profeet Ezra. Die ook zelf een priester was. Dat hij op een gegeven moment op een verhoging ging staan. De Bima. En daar de Torah voorlas, maar ze verstonden het niet. Want ze spraken alleen, staat er soms Syrisch, maar het is eigenlijk Aramees. En hij moest het vertalen, het Hebreeuws, in het Aramees. En het volk begon te huilen. Met andere woorden, heel dat herstel, wat ik nu aan het lezen, aan het vertellen ben, is gekomen door de daden van Esther. En wat heeft dit weer te maken met de lezing uit de Torah? Esther droeg Israël in haar hart. Ze had geen efod, maar ze had wel Israël op haar hart liggen. Ze had geen efod nodig, want het leefde in haar liefde voor haar volk, en maar ook liefde voor God. Want zij wist, bij hem moet ik zijn om die daadwerkelijke verlossing te laten plaatsvinden. Zij wist dat God meeging. Hashem is soeverein, toch? Hij kan aanwijzen wat er moet gebeuren en niet. God is niet afhankelijk van wetten, zelfs niet van Torah. En daarom zegt God: Esther, jij bent de bemiddelaar van mijn volk. Esther, jij bent degene die als enige in staat is om nu mijn volk te verlossen. Dus neem dat ambt aan, deze samen met Mordechai ook. En ga bidden. De evel draag je al op je hart. En ik zal die verlossing schenken. Met andere woorden, het is God die hier geopereerd heeft door Esther heen, omdat hij wist hoe zij tegenover hem en tegenover het volk stond. Mijn vraag is, schuilt er een Esther in jou? Ben jij in staat om in gebed, in je houding, in je handelen op te komen voor situaties die in je omgeving gebeuren? Nog een ander besef. Ik kan nooit afsluiten zonder Yeshua hiermee te eren. Zonder de daad van Esther had Yeshua niet kunnen komen. Yeshua HaMashiach had niet kunnen komen. Waarom niet? Waarom niet? Profeet Daniel zegt dat de Messias komt. De gezalfde staat er letterlijk. Voor de vernietiging van de tempel. We weten alle dat Nehemia, profeet Nehemia, de tempel weer heeft opgebouwd. Later in de dagen van Zacharia zien we dat dat met veel strijd gebeurd was. En we lezen in de Brit Chadasha dat Yeshua loopt op het tempelplein. En daar aan het debatteren is met rabbijnen en met mensen. Mensen geneest enzovoort. Die tempel was zo belangrijk. Want de profeten hebben gesproken dat de Messias moest komen in de dagen dat de tempel daar zou zijn. In de tijd van Esther, lieve mensen, was de tempel stuk. Dus door de daad van Esther is de galoet snel ten einde gekomen. Kon Israël weer snel door middel van Ezra en Nehemia, lees het na, terug naar Israël. En paar tijdsperioden later is Moshiach geboren. Wat naar hem gebeurd is, is dat de tempel weer vernietigd is. Dus wat moet er gebeuren voordat Moshiach terugkomt? Moet weer een tempel komen. Daar zijn heel veel gedachten over, gaan we nu niet discussiëren. Maar de tempel is wel voor onze graadmeter om te zien en te begrijpen in wat voor tijd we leven. Yeshua zegt, of eigenlijk de boek Ivrim zegt over Yeshua. Maar de Mashiach, in het Aramees Mashiach, die is gekomen, is de Kohen HaGadol, de hoge priester, van goede dingen die hij heeft gedaan. Wat staat hier eigenlijk? Mashiach is de hoge priester van de werken die hij gedaan heeft. Wat is een Kohen? Een priester? Dat kan je ook vertalen als een meesterheerser. Maar ook als een vertegenwoordiger. En sommige bronnen zeggen zelfs als prins. Je weet altijd dat de prins de vertegenwoordiger is van de koning, toch? We weten ook dat een meesterheerser vertegenwoordiger is van een groot rijk. Dus Yeshua is de vertegenwoordiger van de werken die hij gedaan heeft. Wat ben jij dan? Jij bent toch ook een Kohen? Een Kohen HaKadol van jouw eigen werken. En we weten allemaal dat er in Psalm 139 staat geschreven. Dat God in zijn sefer, in zijn boek, alle dagen van jouw leven opschrijft. Met andere woorden, hij weet wat jij gaat doen. Hij kent je vallen en je opstaan. Hij weet waarvoor jij gemaakt bent. En daarom koningin Esther, misschien ben jij koningin geworden. Niet voor niets, maar voor tijd als dit. Om iets te doen wat jij alleen kan. Jij en ik, of je nou een man bent of een vrouw, bent een Kohen, een vertegenwoordiger van de daden die je doet, van de dingen die je uitvoert. Niemand kan dat beter vertegenwoordigen als jezelf. En daarom staat er over Yeshua geschreven, maar de Mashiach die is gekomen is de Kohen HaKadol van goede dingen die hij heeft gedaan. Wij moeten dat koesteren. Door te beseffen dat wij de enige zijn die een Kohen kunnen zijn over onze werken. Door een efod te dragen, misschien niet zichtbaar, maar in ons hart de werken van God, ons volk en ieder die daarbij hoort. Dat vond ik ook zo mooi uit de Megillat Esther. Iedereen die zich voegde bij God. Daarvoor geldt het verhaal van Purim. Er zijn mensen die zeggen, ja, het verhaal van Purim is niet voor ons. Want ik ben niet Joods. Als jij gelooft in Yeshua, dan hoor jij bij het Joodse volk. En dan betekent dat, als volgt dit, dat het verhaal van Purim ook jouw verhaal is. Dus we kunnen als Kohen ook verkeerde keuzes maken en ons distancieren van dingen die misschien wel bij ons horen. Maar laat het zo zijn dat je vanaf nu meer mag beseffen wie je bent in Gods Koninkrijk. En of je nou een man bent of een vrouw, als God jou aanwijst om iets groots te doen voor hem. Dat niet jouw buurvrouw dat kan doen, niet jouw broer, niet jouw zus, maar dat God echt jou uitkiest. Shabbat shalom, vechag semeach en chag semeach. Amen.